Welkom bij onze eerste podcastaflevering over het onderwerp overheid en innovatie. Als overheid ben je gebonden aan regels en aan een systeem. En hoe vind je nou of hoe creëer je de ruimte binnen de bestaande kaders om te innoveren? En hoe ziet een innovatieproces er eigenlijk uit? Hoe ga je als manager om met innovatie? En hoe blijf je innoveren als organisatie? Over deze vragen gaan wij vandaag het gesprek aan met Jeroen Vonk namens de beste overheidsorganisatie van het jaar 2020. De Sociale Verzekeringsbank, en met Esther Liebe, de overheidsmanager van het jaar 2020 en algemeen directeur en commandant van de brandweer van de veiligheidsregio Haaglanden. Mijn naam is Jasmine de Fratuur en namens de Vereniging voor Overheidsmanagement heet ik u van harte welkom bij de eerste aflevering van onze podcast. Nou, Jeroen, Esther, wat fijn dat jullie even tijd hebben kunnen maken voor dit gesprek.
En, leuk om hier te zijn.
Ja, dat vind ik ook. Hallo. Goedemiddag.
Misschien leuk als jullie jezelf even willen introduceren. Jeroen, laten we met jou beginnen.
Oké, mijn naam is Jeroen Vonk. Ik werk bij Novum. Dat is het innovatielab van de Sociale Verzekeringsbank. En daarbij ontwerpen we de overheid van overmorgen door middel van verschillende experimenten, los van de organisatie. Zodat op het moment dat wij iets doen wat niet helemaal goed gaat, want bij innovatie wil je vaak dat dat faalt, want dan leer je heel veel van, dat de bestaande dienstverlening niet in gevaar komt. En dat doen wij onder andere door middel van nieuwe technologieën, bestaande uitdagingen, bestaande problematiek in een losse omgeving.
Oké. En je maakt zelf ook een podcast, hè? De innovatieambtenaar met Novum.
Ja, klopt.
En wat trekt jou dan zo aan het thema innovatie?
Nou, innovatie zie ik voor mezelf altijd als hoe kan het wel? En hoe kan je ervoor zorgen dat je dingen kunt versnellen? En zeker binnen de overheid is het altijd de vraag van, nou, wat is nou snelheid? Wat is innovatie? Wat is vernieuwing? Gaan we nu de nieuwe iPhone maken? Of gaan we een raket bouwen? Nou, dat gaan we allemaal niet doen. Al voelt het af en toe wel, als je binnen de overheid iets met vernieuwing aan het doen bent, alsof mensen zien en denken dat je een nieuwe iPhone of een raket aan het bouwen bent. En wat wij doen bij Novum is dat we heel veel experimenten doen. Daar publiceren we op onze eigen website op novum.nu, publiceren we daar al onze kennis over. Ook onze standaarden, hoe we werken. En in onze podcast vertellen we over onze ervaringen, maar ook ervaringen van anderen.
Oké. Ja, dat zijn ook zeker onderwerpen waar we straks nog graag even over door willen praten. Over de perceptie van innovatie en hoe dat nou loopt binnen een organisatie. En Esther, zou jij jezelf ook even voor willen stellen?
Zeker, dankjewel. Nou, mijn naam is Esther Lieben en ik ben directeur van een veiligheidsregio, die van Haaglanden. En daarnaast brandweercommandant. En voor alle brandweermensen in Nederland ben ik de portefeuillehouder incidentenbestrijding. Ja, okay. In de notendop. Al heel lang trouwens.
Ja, hoe lang?
Nou, op dit moment ben ik zo'n ruim 30 jaar, 32 jaar brandweerofficier. Dus ik heb ooit leraaropleiding gedaan en daarna een officiersopleiding. Nou, en dan zo'n beetje in het veiligheidsland verder gegroeid via allerlei functies. En nou mag ik dan de directeur zijn. En dan ben ik nou een jaartje of 10. Dus hartstikke leuk. Mooi vak.
Ja, zeker. En eerder dit jaar heb je de prijs gewonnen voor overheidsmanager van het jaar. En nog gefeliciteerd trouwens.
Ja, dankjewel.
En het thema van het jaar was tussen systeem en maatwerk. En jij bent dan onder meer gekozen als winnaar, omdat je openstaat voor dat maatwerk en inspeelt op het onverwachte. Ja. En hoe belangrijk denk jij dan als overheidsmanager dat het is om innovatief te zijn?
Nou, dat is super belangrijk, omdat je gewoon de toekomst anders niet aan kunt als je niet openstaat voor verandering. Dan loop je de hele tijd achter alle feiten aan. En ik vind het zo leuk dat Jeroen net zei dat hij iets heeft met de overheid van overmorgen. En ik heb een jaar of 10 geleden zat ik in een groot project dat heette de brandweer van overmorgen. En daar probeerden we ook de toekomst een beetje te voorspellen. En dan gaat het natuurlijk niet over die voorspelling, maar meer om ons dan ook klaar te maken voor die toekomst. En dat heeft te maken met allerlei technologische ontwikkelingen, maar ook sociale ontwikkelingen en hoe de wereld er dan ongeveer uit zou zien. En dat willen we ontzettend graag weten om ook als hulpverleningsdienst, hè, want wij komen dan als de mensen ons nodig hebben of de samenleving, om dan ook goed daarvoor geëquipeerd te zijn met de juiste middelen en procedures en de juiste mensen of juiste nieuwe technieken. En dat is super belangrijk omdat je altijd een beetje anders achter de feiten aanloopt bij nieuwe ontwikkelingen. Want wij moeten uiteindelijk komen als er iets fout is gegaan. Dus ja, als je niet bekend bent met een heleboel nieuwe zaken, dan weet je ook niet goed wat je moet doen om daar de problemen te verhelpen natuurlijk.
Ja, zeker. En is het dan ook niet lastig als directeur van de veiligheidsregio om ook in deze tijd je bezig te houden met de toekomst en wat de toekomst brengt, terwijl wat er nu allemaal speelt juist zo dringend is eigenlijk?
Ja, ik vind het wel lastig, want kijk, iedereen is graag bezig met de problemen van vandaag. En dat haalt ook alle kranten. En alleen mensen zoals Jeroen en de jeugd zijn vaak wel geïnteresseerd in wat er in de toekomst komt. Maar vervolgens is alles wat vandaag gebeurt is belangrijker. En je ziet vooral ook binnen de overheid dat je beleidshorizon, die is vrij kort, hè? Dus ook de zittende bewindspersonen, die zitten daar voor een vrij korte periode. En daarin moet wel gescoord gaan worden. Terwijl eigenlijk alles wat te maken heeft met vernieuwingen, innovatie, technologie, dat is iets van een langere adem. En het is vrij lastig om dat blijvend voor het voetlicht te krijgen. Maar je zult wel moeten, omdat sommige vernieuwingen, die hebben zo'n gigantische impact dat je daar ook op al je procedures en je inzet op zult moeten aanpassen. Ik zal een voorbeeldje geven. Als wij nu de energietransitie hebben, we gaan over van gas, bijvoorbeeld op elektra of zelfs op waterstof. Ja, dan moeten wij bijvoorbeeld als brandweer en politie en ambulancediensten wel verdomd goed weten hoe wij op moeten treden als daar problemen in komen. En je kan niet verwachten van de mensen die al die uitvindingen doen en die nieuwe technologieën maken, dat die gelijk al bezig zijn met de veiligheid daar ook van. Je moet eerst iets gaan uitvinden voordat je überhaupt daarmee verder kan. En dat is wel een taak voor ons als uitvoerende diensten om daarmee aan de slag te gaan. Maar het is totaal niet sexy, want het is vandaag nog geen probleem, snap je? Dat is het pas over een paar jaar, maar dan beter laat als je dan nog moet gaan bedenken hoe je erin moet gaan optreden. Nou, ik zie je gelukkig een beetje knikken. Dus volgens mij kan hij daar wat zinnigs over zeggen.
Nou, ik vraag mevrouw hoe je dat aanpakt. Want kijk, zoals wij bij de Sociale Verzekeringsbank kijken naar van hoe kunnen we zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Om te voorzien bijvoorbeeld bij ouderen, als het gaat om AOW, om een eerste levensbehoefte, gaat het om een basispensioen. Nou, als dat niet goed gaat, nou ja, dan hebben ze geen geld en dan hebben ze een probleem. Maar ja, als iemand de brandweer belt, ja, dan is het probleem echt een stuk acuter. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als er nieuwe technologieën komen waar de brandweer mee te maken heeft, ja, dat vereist toch wat zorgvuldigheid. Ja. Die vergelijkbaar is met onze zorgvuldigheid, maar toch ook weer anders.
Ja, het klopt, Jeroen. Kijk, wat wij nu proberen binnen de brandweer, en daar ben ik wel heel erg gelukkig mee, is dat we middels wat wetenschappelijk toegepast onderzoek met onze lectoren echt bezig zijn met hoe die brandweer van overmorgen er dan uit moet zien, de hulpverleningsdiensten van overmorgen. En een heel groot nummer is bijvoorbeeld die energietransitie. En dat is niet zomaar gekomen. Hè? Dat begint er al mee dat de Prius was de eerste auto op elektra. En vervolgens krijgen wij natuurlijk, ja, hoe moeten we daarmee omgaan als die betrokken raakt in een ongeval. Dus hoe we daarmee bezig zijn is van bovenaf door goed naar wetenschappers te kijken, maatschappelijke ontwikkelingen, wat gebeurt er allemaal op dat vlak. En vervolgens ook naar de werkvloer te luisteren van waar lopen die nou tegenaan. Zo hebben we de laatste tijd best wel heel vaak branden gehad al met zonnepanelen. Hoe moet je dat nou aanpakken zonder zelf geëlektrocuteerd te worden als je daar hulp gaat verlenen? Dat is helemaal misschien een beetje een rare voorbeeld. Maar die heb je natuurlijk in klein, maar ook in heel groot verband. Een ander dingetje is bijvoorbeeld van de hoogbouw. Als die bouw steeds ingewikkelder wordt en de verdichting en we wonen bovenop elkaar. Wat moet je dan gaan eisen aan voorzieningen, aan technologieën, aan vernieuwingen om te zorgen dat iedereen fatsoenlijk zo'n flat uitkomt en dat we niet een towering inferno krijgen. Ja, de jonge dames, die hebben die film niet gezien, maar Jeroen misschien nog wel. Hoe maak je dat nou veilig? En het is niet de bedoeling dat we dat pas gaan bedenken op het moment dat het probleem één keer daar is. Maar het is wel lastig om voor dat toegepaste onderzoek die vernieuwingen geld los te krijgen. Omdat ik wel de ervaring heb dat de overheid van nature best wel conservatief is. Natuurlijk ook logisch, want wetgeving is sowieso gestolde werkelijkheid, denk ik dan altijd maar. Dus dat loopt per definitie achter ontwikkelingen aan. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Jeroen.
Ja, dat is zeker waar. Ook als je kijkt naar systemen, dat er heel vaak wordt gesproken, ja, het systeem kan het niet aan. Of ja, deze fouten komen door het systeem. Alleen ja, het systeem, dat is iets wat we zelf maken. En op het moment dat je kijkt naar systemen en maatwerk, ja, is eigenlijk het systeem is al een vorm van maatwerk, want dat richt je zelf in. Dat wil je zo uniform mogelijk inregelen. Maar er zijn altijd dingen die veranderen. Wat je net als voorbeeld geeft, zonnepanelen, maar ik kan me voorstellen, er rijden ook steeds meer elektrische auto's. Ja, als een elektrische auto in de brand staat, ja, kan je die zomaar gaan blussen.
Ja.
Ja.
En dat kan dus niet, zijn we achtergekomen. Althans, ja. niet zonder gevaar. Bijvoorbeeld, dat is gewoon een voorbeeldje, ja.
Ja, ja maar hoe kom je daar dan achter?
Ja, meestal kom je erachter door, en dat klinkt misschien heel simpel wat ik nu zeg, ergens heb je een eerste vraag of een incident. En dat komt meestal, popt dat op, door iemand die diep in de uitvoering zit, want die denken namelijk heel praktisch. Die worden namelijk gewoon gepiept, opgepiept en die worden gealarmeerd en die moeten uitrukken. En dan krijg je gewoon op je pieper van of op je omroep wilt u uitrukken naar een auto die in de brand staat. En dan geven ze nog bij, het is een Prius. En dan denken we, een Prius, dat was al 10, 15 jaar geleden. Hoe werkt dat dan? Kan je daar dan wel een straal water op zetten als het elektra is? En hoe zit dat? Is die elektriciteit eraf als de sleutel eruit is? Of hoe werkt het eigenlijk? Nou, en daar begint vaak het gedoe. Dan gaan die mensen, die gaan op onderzoek uit. Dus die gaan aan de slag met mensen die al die dingen ontwerpen. En dan probeer je eruit te halen hoe je op zou moeten treden als er incidenten plaatsvinden. Wat zijn dan de acties die je wel moet doen en wat niet? Een heel mooi voorbeeld is nu bijvoorbeeld dat we samen met een grote berger hebben bedacht wat we moeten doen met auto's die verongelukt zijn met grote accu's erin. Die accu die blijft gewoon spanning geven. En op dit moment hebben we nog geen betere oplossing gevonden dan dat ding onder water gezet moet worden. Anders ontsteekt die elke keer opnieuw. Nou, en zo'n berger zelf heeft daar last van, want die heeft ooit zo'n ding opgehaald. Die denkt, ja, dat is lekker, die staat hier bij in mijn transportbedrijf en elke keer vliegt hij weer in de fik met giftige stoffen. Wat gaan we nou eens doen? Dus vaak komen dat soort innovaties gewoon door trial and error tot stand. En we proberen wel de techniek te volgen en zo snel mogelijk met de uitvinders in contact te treden eigenlijk.
En staan die daar dan ook voor open? Want als ik kijk naar een elektrische auto, is het niet zo dat alleen in Nederland elektrische auto's rijden, maar die rijden over de hele wereld. En over de hele wereld heb je brandweer.
Ja, leuk is dat, hè? En wij zijn erachter gekomen dat, waarom ik dat zo leuk vind, is dat Nederland ver voorop loopt. Niet in de ontwikkeling van bijvoorbeeld auto's op accu's, maar wel als het erom gaat, hoe moet je daar nou veilig mee omgaan? En wat moet je wel en niet doen? En ik ben er ook wel heel trots op dat in Nederland wij dus nu ook echt lectoren hebben. Lectoren brandweerkunde, lectoren risicobeheersing. En een lector transport en energietechniek. Ja, die helpen ons daarmee. Om dan samen met de TU's en de HTS'en van deze wereld en grote bedrijven. Om daarmee dan samen uit te vinden, wat moeten we dan doen als er een falende techniek is eigenlijk. Ja. En ja, dat werkt wel op die manier. En waar ik me nu bijvoorbeeld heel erg zenuwachtig over maak, mag je best weten, is over we moeten blijkbaar van het gas af of zo in Nederland en dan gaat de waterstof doorheen, maar dat ontploft als een dolle. Dat heeft een explosiegrens, dat is mega, dat gaat bij het minste of geringste. En dan denk ik, ja. Iedereen zegt het kan door die transportleidingen heen. Dan denk ik, ja, zolang het goed gaat, gaat het allemaal goed, ja. maar ergens een klein lekje. En we hebben niet een kleine gasexplosie, maar dan ligt een hele woonwijk plat. Nou, dat zijn de momenten dat we dan met de experts in waterstof aan de gang gaan. Hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? En is dat dan juist wel of niet een goed idee om met waterstof te gaan werken? En als we dat gaan doen, onder welke condities moet dat dan?
Ja, want je kan moeilijk zeggen, in een bestaande woonwijk, we gooien er in plaats van aardgas, gooien we de waterstof erheen en we kijken wat er gebeurt.
Ja, en nu wordt dat wel gewoon zo makkelijk gezegd, omdat, en niet van we kijken wel wat er gebeurt, want meestal hebben de mensen die dan denken waterstof is een goed idee, die denken helemaal niet na over wanneer er een incident plaatsvindt. Die denken natuurlijk gewoon na over dat is een heel goed middel en dat is goedkoop en dat werkt als een trein. En dat is natuurlijk ook zo. Alleen een incident is er nooit totdat het er eenmaal is. En dan moeten we er wat aan gaan doen. Maar hoe zie jij zoiets? Want jij bent echt expert, hè, op innovatie, Jeroen. Dus wat zou jij mij nou aanraden, zeg maar, als directeur van zo'n veiligheidsdienst? Of eigenlijk als portefeuillehouder incidentbestrijding? Hoe vind jij dat ik dat aan zou moeten pakken eigenlijk?
Nou, dat vind ik op zich echt een hele leuke vraag. En ik probeer ook wel de parallellen op te zoeken als ik kijk naar hoe wij nu dingen experimenteren. Wat wij nu doen is dat we kijken naar bestaande uitdagingen. Wat is nou eigenlijk het echte probleem? Dat beschrijven we op een gestructureerde manier. Daar gaan we feiten voor boven water halen. Gaan we kijken, blijkt dat ook uit data die we in kunnen zien? Dan gaan we interviews doen met echte mensen. Dus niet met je eigen collega's, maar met echte mensen die het probleem ook echt ervaren. En vervolgens gaan we kijken, wat is nou echt het grootste probleem?
Ja.
En wat voor oplossingen zou je daar voor kunnen bedenken? En die oplossingen die gaan we dan ook weer in een, ja, dat kan een stukje papier zijn met wat tekeningetjes, tot een applicatie die je helemaal programmeert, maar zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk uitprobeert. En op een gegeven moment merk je wat werkt en wat niet werkt, en wat wel werkt probeer je op te schalen. En op een gegeven moment kom je in de situatie dat je zegt, nou, nu willen we het eigenlijk voor het echt gaan proberen. En dat je zegt dat je in een losse omgeving met echte klanten, met echte klantdata, zo'n test gaat doen. Maar wel onder de voorwaarden van, ja, als het misgaat, moet het heel makkelijk te stoppen zijn. En het moet ook niet zo zijn dat mensen iets in een proefsituatie doen en dan ook nog in een echte situatie iets moeten doen. Dus in dit geval, met zo'n dat je zegt, goh, kunnen we waterstof door bestaande leidingen laten gan? Nou ja, probeer dat eerst in een proefsituatie. Kunnen bestaande ketels dat aan? Dan moeten er nieuwe ketels voor komen. En uiteindelijk kom je tot een proefopstelling. En dan zou je eigenlijk een soort van, ja, er worden nu woonwijken gesloopt. En ik kan me zo voorstellen dat zo'n sloop, dat duurt een hele tijd. Maar dat je zou kunnen zeggen, nou, we nemen nu één huizenblok. En dat je zegt, nou, kunnen we dat huizenblok nu 2 maanden lang, voordat het helemaal gesloopt wordt, inrichten als een proeflocatie voor ketels met waterstof en die leidingen. En nou, dat is dan, als de rest eromheen ook gesloopt wordt, dan is dat allemaal veilig. Als de boel echt ineens gaat en de boel ontploft, dan is het niet zo dat er meteen allemaal mensen in gevaar komen. En dat je gaat kijken, nou, werkt dit? En uit jullie ervaring kan je weten van, nou, wat voor incidenten kom je tegen? Wat gebeurt er met een leiding? Nou, zou je dat ook kunnen simuleren? En wel simuleren vanuit de gedachte van, nou, op het moment dat je dit aan het doen bent, dan kan het fout gaan. Dus dat je wel maatregelen hebt genomen. Dat je niet denkt van, nou, we trekken hier wat uit en we zien wel wat er gebeurt. Maar dat je dat van tevoren al een beetje weet. En dat je op die manier gaat kijken, nou, wat werkt nou wel en wat werkt nou niet?
Ja, dat is een superleuk idee, denk ik. Want af en toe hebben wij inderdaad wel eens een woonwijkje waar we wat mogen, hoor. En daar doen we bijvoorbeeld experimenten met rookgassen of iets dergelijks. Maar daar zou je inderdaad ook een innovatief iets uit kunnen proberen. Het lijkt me trouwens ook best wel spectaculair als dan zo'n woonwijkje gewoon, zeg maar, helemaal totaal explodeert. Hè? Dat lijkt me ook wel wat.
Het belangrijkste is dan wel dat je weet waardoor het komt. Zodat,
precies.
Je, daar, zodat je daarvan kan leren dat het niet dusdanig ontploft dat ook dat bewijs verloren is gegaan.
Ja, precies. Hey Jeroen, wat ik me afvraag bij de sociale verzekeringsbank, als je daar dan een soort innovatie hebt, hè, hebben we het dan vaak over een ICT-systeemachtige dingen met jouw klanten? Of wat, kan je daar een voorbeeldje van geven of zoiets?
Ja, wat je veelal ziet is dat het zijn veel ICT-toepassingen, maar het kan ook een proces zijn. Je kan bijvoorbeeld denken aan klanten die moeten een regeling ontvangen van de SVB, bijvoorbeeld AOW, en die wonen niet in Nederland, maar die wonen in het buitenland. Die moeten één keer per jaar een teken van leven geven.
Yeah.
Dat is dus niet een krant van vandaag een foto maken of dat soort dingen, maar je krijgt een formulier opgestuurd. Moet je laten invullen door een organisatie, een ambassade, een notaris. En dat moet je vervolgens terugsturen naar de SVB. Nou, dat is een proces waarvan je je kunt afvragen. Nou, is dat nou echt het proces waarbij wij onze burgers de beste dienstverlening bieden? Kan dat ook anders? Nou, daar is een oplossing voor gemaakt. Een app waarbij mensen vanuit hun eigen huis, als ze internet hebben, zo'n levensbewijs kunnen indienen door een filmpje te maken van zichzelf en een foto te maken van een identiteitsbewijs. En die combinatie die zorgt ervoor dat ze eigenlijk een teken van leven kunnen geven.
Oh.
Dat werkt heel mooi. Alleen wat je merkt is dat je moet wel het proces eromheen dus daar een vorm geven. Dat mensen dus niet nog steeds die brief krijgen. Want dat is gewoon heel lastig. Nou, wat je nu merkt is dat die nieuwe technologieën best wel veel vragen oproepen. Waar, als ik een filmpje maak, waar gaat dat filmpje naartoe? Wie kijkt er mee? Ik maak een foto van mijn rijbewijs of van mijn paspoort. Ja. Waar komt die foto terecht? Dat mensen zich dat soort dingen meer gaan afvragen. Dus we hebben een prototype gemaakt wat al voldoet aan alle privacyregels, alle beveiligingsregels. Alleen wat je toch merkt is dat mensen vinden het heel tof om te gebruiken. Maar dat het toch wel om het voor het echt hier te gaan bouwen, dat je het in een heel robuust systeem moet gaan bouwen. En dat is dan vervolgens weer zo'n voorbeeld van zo'n woonwijk. Ja, dat kan je helemaal testen. Maar kun je nu in één keer een woonwijk met 1000 woningen zo gaan opbouwen? En dat is dan gewoon een heel stuk lastiger.
Dat klopt wel, hè. Schaalgroot is altijd wel belangrijk. Omdat sommige kleine systemen, die kun je niet zomaar groter extrapoleren, want dan gaan er andere wetten gelden. Dat zie ik wel vaak terug in allerlei innovaties.
Het is ook heel interessant. Oh, sorry.
Nee, doe maar. Toe.
Het is ook heel interessant om al deze hele beeldende voorbeelden te horen eigenlijk. Want ik vroeg me ook heel erg af van wat betekent innovatie dan voor jullie? En hoe definieer je innovatie als je het aan iemand uit zou moeten leggen die er eigenlijk geen beeld bij heeft? Er zijn zoveel componenten.
Ja, het is een interessante vraag, Jasmin. Ik zit me wel af te vragen. Kijk, het innoveren waar ik mee bezig ben is natuurlijk anders dan waar Jeroen mee bezig is. Innovatie die bij de brandweer plaatsvindt. We hebben eigenlijk twee soorten. Je hebt externe innovatie, hè, dat je gewoon aan moet passen op alles wat er bedacht wordt in de buitenwereld. Want onze maatschappelijke taak is gewoon die buitenwereld te helpen bij problemen. Dus, en bij onveiligheid. Dus als er iets misgaat in systemen, of in woningen, of bij mensen, of in technologieën, dan moeten wij ervoor zorgen dat de situatie weer veilig wordt. En dat betekent dat je die technologieën en die innovaties, maar ook de staande maatschappij goed moet snappen en om de juiste interventies te kunnen plegen. Nou, dat noem ik altijd innovatie waar je op, ja, die je gewoon moet hebben om er een beetje bij te blijven in de maatschappij. Wat ik zelf interne innovatie vind, dat is hoe kunnen wij zelf nou ons werk steeds veiliger maken voor de brandweermannen en de brandweervrouwen. Want ons werk is nog steeds altijd een stukje onveilig. Er zijn zoveel variabelen, bijvoorbeeld als je een brand moet gaan bestrijden in een ingewikkeld gebouw, die je niet helemaal kunt beheersen. En die ook, er zijn te veel variabelen in de vergelijking, qua hitte, qua rook, qua plotselinge ontbranding, qua gevaarlijke stoffen. Dus de mensen naar binnen sturen, dat blijft altijd gevaarlijk. Dat kan altijd nog fout gaan met bijvoorbeeld een flashover. Dat zijn een beetje ingewikkelde termen, backdrafts. Dat zijn allemaal gevaarlijke situaties. En het mooiste zou zijn als we die werkomgeving tijdens incidentbestrijding steeds veiliger kunnen maken. Dus we zijn wel aan het experimenteren met materialen, maar ook, ja, een droom is natuurlijk dat je dat volledig kan robotiseren, dat hele gevaarlijke werk, zo'n binnenaanval heet dat. Ik weet niet of we dat ooit gaan bereiken, maar je kunt al wel panden veiliger maken door bijvoorbeeld goede installaties daarin te hebben, dat je de omstandigheden kan verbeteren. En dat zijn zaken die moet je wel uiteindelijk in wetgeving krijgen. Zo ben ik bijvoorbeeld heel erg druk bezig met hoogbouw. Gevaar van hoogbouw en ingewikkelde bouw en diepbouw. Omdat je dus bij incidenten daar het niet meer verantwoord is om jouw brandweermensen naar binnen te sturen. Nou goed, als je dat nog even voor je gezicht had toen met de WPC-towers en zo en die grote flats. Ja, hoe verantwoord is het om daar brandweermensen of politiemensen, ambulancemensen naar binnen te sturen? Dat is eigenlijk niet goed verantwoord. En dus moet je zorgen dat zo'n brand helemaal niet op die manier kan ontstaan. En dan zit je dus aan de kant van dat je technologie wilt gaan gebruiken om bijvoorbeeld panden intrinsiek veel veiliger te maken. Dat zo'n brand nooit op die manier zo groot kan worden. Dat mensen veilig kunnen ontvluchten uit zo'n pand voordat je ingesloten raakt. Nou, dat noem ik echte innovatie van binnenuit om ons vak veiliger te maken. Dus Ja, we hebben eigenlijk twee manieren. En dat laatste, dat kost een hoop moeite, omdat daar vaak wetgeving voor veranderd moet worden. Omdat alles kost geld, hè? Veiligheidsmaatregelen, installaties, technologische ontwikkeling kost allemaal klauwvol met geld. Dus dan, dat krijg je niet gauw voor elkaar. En
En Esther, die dingen die jullie daarvoor onderzoeken, doen jullie dat alleen in je eigen regio of zijn dat landelijke programma's? Zodat je. Want waarom ik dat vraag, wat ik me kan voorstellen, is dat jullie bijvoorbeeld in jullie regio iets ontdekken van goh, dit werkt heel goed voor een bepaalde. Voor, ik zeg maar wat, zo, een Tesla die in de brand staat, goh, dan moet je eigenlijk dit doen. Maar hoe weten ze dat in de rest van Nederland?
Ja, dat was vroeger echt een probleem, want de brandweer is georganiseerd in 25 regio's. En er zitten ook nog heel veel vrijwilligers bij. Maar wat we nu hebben is via de Rijksbrandweeracademie. Zo noemen we dat als een overkoepelend orgaan. En van daaruit, daar werken brandweerlectoren, maar ook veel studenten van ons tijdelijk. En samen met de regio zelf, een heleboel mensen van mijn eigen brandweer, die zitten ook in allerlei van die clubjes en die ontwikkelclubjes. Dus een gedeelte van je werk ben je bezig met dat soort zaken. En dat delen we ook op de interne site natuurlijk, maar ook de externe site. Die heet dan Brandweer Nederland. En er bestaat helemaal niet zoiets als een organisatie Brandweer Nederland. Maar met elkaar zijn wij dan Brandweer Nederland. En daar, daar draait vooral die lectoren hebben daar een grote rol in. En met allerlei taskforces werken we dan, waarbij we dan proberen jonge talenten, mensen uit de industrie, innovatie, mensen, wetenschappers bij elkaar te harken om onderwerpen uit te vlooien met ons, waarvan wij denken dat een uitdaging gaat worden in de toekomst.
Ja, wel slim opgezet inderdaad, want dat is ook hetgeen wat wij met onze innovaties heel vaak merken, is dat wat wij aan een innovatie ontdekken, hoe je een bepaalde dienstverlening voor een burger het beste kan vormgeven. Ja, dat hoeft niet alleen bij ons te werken. Dat kan ook ergens anders werken. Bij een andere overheidsorganisatie. Vandaar dat we ook hebben gezegd in het begin al toen we 3 jaar geleden begonnen. Van, nou ja, eigenlijk moeten we een plek hebben waar we dat op kunnen verzamelen. Nou, dat is gewoon een eigen website geworden. Ja. En op die soort gelijk. Alleen ja, jullie hebben dan de massa dat iedereen de wil ook heeft. En de nut en noodzaak ziet om die kennis overgedragen te krijgen. Mm-hmm. In de overheid is dat inderdaad nogal een issue om te weten van, nou ja, wat bij de SVB werkt, ja, werkt dat dan ook bij ons?
Ja, en Jeroen, als je dat zo zegt, merk jij dan, kijk, de overheid heeft natuurlijk als kernwoord dat het conservatief is. Merk jij dat ook in jouw praktijk? Of kost het jou veel moeite om mensen warm te krijgen voor innovatie binnen de overheid?
Daar hebben we wel verschillende methodes voor ontwikkeld. Mm-hmm. Wat we merken is dat wij werken veel met design thinking. Dat is een methode om van een probleem naar een werkende oplossing te komen in verschillende stappen, waarbij je constant de eindgebruiker ook betrekt. En wat een belangrijk punt daarbij is, is dat je aantoont van wat het probleem is en hoeveel waarde je kan toevoegen. En op het moment dat je in een kleine situatie een kort prototype maakt, waarbij je heel snel en dus ook goedkoop, zo goedkoop mogelijk de waarde kan aantonen wat iets kan bieden, dat kan mensen veel makkelijker overtuigen als dat je zegt van, nou, we hebben 3 maanden lang hebben we stukjes gelezen, we hebben een PowerPoint presentatie gemaakt, dit zijn de slides, hebben we nu toestemming om een project te doen? Want dan, het blijft papier. Terwijl als je zegt, we hebben echt met mensen gesproken, en dat kan in een kortere tijd, kan je een prototype maken, kan je aantonen van, kijk, dit is het probleem, dit zou mogelijk werken, krijgen we toestemming om verder te gaan, en krijgen we mensen en wat geld erbij. Ja, dan gaat het meer leven. Dus niet laten zien van, nou, dit zou een probleem kunnen zijn, maar echt aantonen, dit is het probleem, dit is de waarde die we kunnen toevoegen.
Ja, mooi.
En om dan even in te haken op innovaties en overheidsorganisatie of innovatie en de overheid. Natuurlijk intern moet je je medewerkers ervan overtuigen van waarom het een goede zaak is of niet, bijvoorbeeld, om daar iets mee te doen. Maar hoe zorg je er nou eigenlijk voor dat mensen van buiten de organisatie, dus gewoon in de maatschappij, ook een goed beeld krijgen van waar je nou mee bezig bent met die innovaties? Van, ik kan me goed voorstellen dat iemand denkt, ja, goh, leuk zo'n innovatie, maar wat maakt dit nou voor mij voor verschil en waarom zou ik hiervoor moeten zijn? Misschien Jeroen, zou je hier iets over willen vertellen?
Ja, wat ik merk is dat je inderdaad verschillende partijen hebt als het gaat om bepaalde problematiek en bepaalde oplossingen. Waarbij je altijd rekening mee moet houden is dat je niet een oplossing kunt bedenken die voor iedereen 100% van toepassing is. Dus je kunt niet een systeem ontwerpen wat voor iedereen van toepassing is. Op het moment dat je een oplossing biedt voor mensen, dan heb je te maken met de mensen die de dienstverlening aan de burger geven. Dus die moet je ervan overtuigen van dit is de waarde die we kunnen toevoegen op deze manier. Dat doen we vaak middels demonstraties, nu vooral online demonstraties, om te laten zien van dit is het probleem, zo deden we het vroeger en zo denken we dat we het nu kunnen doen. Dat scheelt heel veel tijd voor de burger. Vaak scheelt het ook nog eens tijd in de uitvoering voor de medewerkers. Maar stel je voor dat dat niet het geval is, dan zeggen toch nog heel veel medewerkers, nou, blij dat we die burger betere dienstverlening kunnen bieden. Wat we ook doen is dat we kijken hoe hoeveel moeite een burger heeft met een bepaald stuk dienstverlening. Dat nemen we mee in testen. En dat geeft ook een bepaalde score, dat we ook kunnen aantonen van, nou, je kunt een formulier invullen. Je kunt het ook op deze digitale manier doen. En dat is zoveel procent van de mensen die dat heeft gedaan, vindt dat makkelijker. Dus op die manier kun je mensen op verschillende manieren kun je mensen er vertrouwd mee laten raken. En daarnaast is het ook belangrijk dat we als overheid steeds meer op een open en transparante manier omgaan met onze innovaties. Een mooi voorbeeld daarvan is de coronamelder-app. Is heel open en transparant ontwikkeld. Vanuit het ministerie van VWS. En een van mijn collega's heeft mogen meehelpen in dat traject. In dat ontwerptraject. En ook ervoor gezorgd dat onze ervaringen als het gaat om dienstverlening ontwikkelen. En waar moet je rekening mee houden, hebben we daar kunnen toepassen.
Ja, en überhaupt, de coronacrisis is sowieso een hele interessante tijd om dan naar innovatie te kijken. En denken jullie, bijvoorbeeld Esther, denk jij dan dat de coronacrisis waar we nu middenin zitten, dat die ook misschien juist innovatie bespoedigd heeft of bepaalde zaken vooruitgebracht heeft, die anders misschien nog lang niet van de grond waren gekomen?
Ja, zeker. Kijk, aan de ene kant de coronacrisis zelf In brede zin denk ik niet. Je ziet toch dat iedereen een beetje probeert van dag tot dag te leven. En ik vind juist dat we nog niet zo heel erg goed zijn met in de toekomst te kijken en voor de crisis uit te werken. Maar dat heeft ook te maken met capaciteit en met kunnen overleven. Kijk, voor bepaalde branches, voor bepaalde secties, zijn we gewoon gedwongen geraakt om wel te moeten innoveren. En de allergrootste voorbeeld is natuurlijk de totale versnelde innovatie op ICT-systemen. Als je opeens vanuit school digitaal les moet gaan geven, digitaal examens af moet gaan nemen, allerlei online dingen moet gaan realiseren. Dat geldt ook voor kantooromgevingen. Dan zie je dat is gaan ontwikkelen als een dolle. Maar je ziet dan ook dat het eigenlijk pas echte innovatie pas echt heel hard gaat lopen als er een acute noodzaak toe was. En dat was hier ook. Hè? En dan is het gewoon niet de kwestie van vinden we het allemaal goed idee. Dan hoef je niet eerst draagvlak te creëren, want het is dat of niks. Dus ik ben daar wel een beetje dubbel in. Corona versnelt wel een heleboel dingen, maar het echte vernieuwing, anders dan technologische vernieuwing, als ik ga kijken naar bestuurlijke vernieuwing, naar dat soort zaken, sociale vernieuwing, dan is dat nog wel een veel ingewikkelder terrein, mijns inziens. Maar voor de technologie werkt het wel. Ja, dat gaat echt als een dolle, denk ik. Maar ik weet niet, hoe zie jij dat zelf, Jasmin? Jij bent van de jonge generatie, wat vind jij er eigenlijk van?
Ja, ik ben zelf eigenlijk wel heel nieuwsgierig of de veranderingen die je nu ziet met thuiswerken en dergelijke, dat je gewoon met technologie heel ver komt, zoals we nu ook digitaal een podcast op kunnen nemen.
Mm-hmm.
Ik zie wel voor me dat mensen straks niet meer terug willen naar 5 dagen per week op kantoor. Maar ik zou wel heel benieuwd zijn of zodra straks de noodzaak weg is van de kiezers, of dan veranderingen zullen blijven of dat ze misschien heel langzaam weer teruggekeerd worden of teruggedraaid worden. Jeroen, wat denk jij daar eigenlijk in?
Ik denk dat we inderdaad nu heel veel noodzaak zien van het zoveel mogelijk thuiswerken. En dat is voor mij makkelijker dan voor een brandweerman of een brandweervrouw, kan ik me zo voorstellen. Maar wat ik wel zie is, het nut van thuiswerken is dat we nemen nu digitaal een podcast op. Voordat we massaal gingen thuiswerken, was ik veel onderweg om met collega's vanuit de overheid te praten over de innovaties. Dat doen we nu digitaal. Dus dat nut, dat hebben we nu bewezen. Dus ik hoop dat we dat voorlopig wel, dat we dat wel zo blijven houden. Ik denk zelf ook dat we voorlopig nog niet van het massale thuiswerken en van heel veel maatregelen af zullen zijn. Want dat heeft gewoon tijd nodig. Wat je verder ook ziet is dat de coronacrisis ook ervoor zorgt dat het nut van heel veel innovaties beter zichtbaar wordt. Om daar een voorbeeld van te geven, we hebben een traject gedaan samen met een afdeling van de Sociale Verzekeringsbank die gaat over de remigratieregeling. En dat was een heel ingewikkeld papieren proces waarbij mensen uiteindelijk remigreren, dus terug naar het land van herkomst gaan. En dat is heel zwaar, ook een heel zwaar emotioneel traject, maar ook een heel zwaar papieren traject. En dat hebben we allemaal samengevat in een app, de Mijn Remigratie app. En een van de dingen waar mensen heel erg positief over zijn, is dat ze de post niet meer op hoeven te sturen, maar dat ze dat digitaal naar de SCB kunnen sturen. Want de postvoorziening in het buitenland is vaak heel veel minder als hoe wij het in Nederland hebben geregeld. We klagen heel vaak over PostNL, maar ja, dan komt een pakketje 1 dag later of een brief komt 1 dag later. Maar in sommige gedeeltes van de wereld komt gewoon post nooit meer aan, raakt zoek. Dan ben je nog verder van huis. En wat we nu hebben gezien is, die digitale brievenbus, om het zo maar te noemen, die is eigenlijk best wel, het werkt eigenlijk best wel goed. Kunnen we die digitale brievenbus uit die app halen om mensen, burgers, en die nu in het buitenland de regeling krijgen van de SCB, kunnen we die nu die digitale brievenbus aanbieden? Nou, dat is nu in een versneld traject, wordt dat nu uitgerold? En wordt dat nu voor een selecte groep mensen, dan hebben we het land in het buitenland, wordt dat beschikbaar gemaakt? Want ja, wij hebben te maken met een lockdown, maar er zijn gebieden in de wereld waar je gewoon de straat niet op mag. Ook niet dat ja, ik moet een brief op de bus doen. Nee, je mag de deur niet uit. Nou, die mensen hebben vaak wel een smartphone en internet. En die kunnen op die manier wel digitaal met de SVB communiceren. En op die manier kunnen ze ervoor zorgen dat hun rekeningnummer wordt gewijzigd. Of aan kunnen tonen dat ze in leven zijn. Andere wijzigingen, andere vragen kunnen ze stellen. Nou, dat vind ik wel tof dat we dat in een hele korte tijd op een versnelde manier hebben kunnen uitrollen.
Ja, en ook dat zo'n app al zo'n verschil kan maken. Dat vind ik ook heel erg interessant om te horen. En ik denk eigenlijk dat we al wel toe kunnen gaan naar het einde van het gesprek. Ik vind het echt een ontzettend interessant gesprek. Ik wil jullie bedanken voor dit prettige gesprek. En nu heb ik eigenlijk nog één slotvraag. Want we hebben het gehad over wat innovatie betekent voor jullie. En voorbeelden besproken, processen zijn aan bod gekomen. Hoe het binnen een organisatie gaat en in crisistijd. Is er nou nog een soort deelonderwerp rondom het thema overheid en innovatie dat jullie zelf graag nog even zouden willen benoemen dat nog niet aan bod is gekomen?
Nou ja.
Ja, wat ik zelf altijd zie is van innovatie wordt altijd gezien als de club met hippe mensen, met leuke gadgets. En terwijl het heel vaak draait om op een gestructureerde manier te weten te komen wat nou eigenlijk het echte probleem is. En verschillende oplossingen daarvoor te bedenken. En daarbij kijk je heel vaak niet hoe het niet kan. De overheid is heel erg risicomijdend. We moeten zorgen dat we alle risico's in kaart hebben en alles in kaart brengen. En alles ervoor doen om die risico's maar niet te lopen. Terwijl je heel vaak ook kan kijken van nou, hoe zou het nou wel kunnen. En dan moet je natuurlijk wel rekening houden met risico's. Maar je hoeft niet 1000 risico's in kaart te brengen voordat je weet van hey, zo kan het wel. Dus ik denk ook dat we soms met elkaar moeten kijken van hoe zouden we dingen nou wel kunnen doen.
Ja. Nou ja, Jasmin en Jeroen, ik vind zelf dat we, wat belangrijk is voor een overheid, je kan innovatie niet aanvliegen op de gebruikelijke bureaucratische wijze zoals we projecten altijd maar aan willen vliegen. Want dan kom je echt nooit van de kant af. En dan zal het je lot zijn om altijd achter alles aan te hobbelen. En de voorbeelden die Jeroen noemt, die zijn natuurlijk gewoon fantastisch. Die maken het leven van mensen veel beter. En als ik kijk naar de innovaties die bij de brandweer en de andere veiligheidsdiensten moeten komen, die gaan ervoor zorgen dat er minder slachtoffers vallen in onze samenleving. En dat moet voldoende argument zijn om nou eens een keer niet met een volledige projectorganisatie met alle voor's en tegens van tevoren al te moeten starten. Want die weet je niet. Want dat is nou juist de kern van technologie en innovatie. Dat weet je niet. Want daarom wil je het gaan onderzoeken. En dit is niet een oproep om maar gewoon wat te gaan doen. Maar het kan af en toe wel even een tandje minder, wat mij betreft, ja, qua bureaucratisch gedoe. Nou, dan was het een beetje wat ik ervan vond, Jasmin.
Nou, dan rest het mij alleen nog jullie nog een keer te bedanken voor jullie deelname. En voor de luisteraars hopelijk tot de volgende keer.
Dankjewel.
Dankjewel.